En je kan die kinderen toch ook best een paar dagen eerder van school halen. Want ja, die
leerplichtambtenaar
die zal echt niet 1000 kilometer achter je aan gaan rijden, hoor.
Nou ja, hij is van harte welkom. Dan krijgt hij ook een wijntje op kantoortjes weer.
Dus ik denk dat dat geen problemen gaat opleveren. En dat maakt het wel. Dat geeft je in de planning toch wel iets meer ruimte.
Ja.
Dan we voor ogen hadden.
Welkom bij Doei Nederland, de podcast over vertrekken uit Nederland om in een ander land te gaan wonen. En als dat ik vertrekmomenten oplevert, hoor je dat vanzelfsprekend. En natuurlijk hebben we het ook over de dingen die wel gewoon goed gaan.
Bovendien vragen we ons af wat een emigratie doet met de band die we hebben. We lopen nu de deur niet plat bij elkaar, maar straks wonen we wel echt 1000 kilometer bij elkaar vandaan. En dan is een kopje koffie drinken niet zo snel gedaan.
Nee, dat klopt.
Ja, over een kleine half jaar het gaat hard, hè?
Het gaat hard. Welkom in seizoen 2, jongens.
Ja. Juni, juli,
Zeker. Ja, het is echt nog een klein halfjaartje minder nog.
Zeg maar,
knap. Vorige week bij jullie. Dat is misschien wel ook de laatste keer dat we in Zaltbommel geweest zijn, dacht ik al.
Het zou zomaar kunnen.
Ja, het zal wel meevallen, toch?
Ja, denk ik ook.
Ah, dat valt dan mee. Dat
het is nog 4 maanden. Volgens
ja,
mij, toch?
Ja.
De eerste laatste zondag van de kinderen?
Officieel 14 juli.
Juli, ja, zie je.
Ja, dag toch? Om voor het laatst in Nederland op school te zijn.
Dat is 4,5 maand.
Ja, we verkorten het iets waarschijnlijk.
We spelen toch met de gedachte om misschien toch heel even te kijken of we ietsje eerder weg kunnen. Het is natuurlijk wel erg leuk om 14 juli gewoon in Frankrijk te zijn.
Nee, precies. Kartoffels weer.
Ja, snap het.
Ja, maar goed, dat moeten we nog uitzoeken wat daar de mogelijkheden van zijn. Dus,
Hebben jullie dan ook grootsfeest gevierd?
Geen idee.
Nou ja, in ieder geval in Pompadour zeker wel. Het dorpje ernaast absoluut wel. En het is allemaal versierd ook bij ons. Ja, zeker.
Ja.
Kunnen jullie dan ook nog versieren?
Nou ja, ik denk dat het voor de integratie wel goed is als we dat even doen, ja.
Ja, kijk, en het is waarschijnlijk ook bij jullie in het dorp gewoon lange tafels daar in die overkapping en alle eten.
Nou ja, dat zou ik wel heel leuk vinden.
Dat
wil ik wel even meemaken.
En dan s'avonds groot vuurwerk in Pompadour. En het is
als je Maya en Herman toe gedanst hebben.
Ja,
precies. Ja. In de overdekte markt.
En je kan die kinderen toch ook best een paar dagen eerder van school halen. Want die leerplichtambtenaar die zal echt niet 1000 kilometer achter je aan gaan rijden, hoor.
Nou ja, hij is van harte welkom. Dan krijgt hij ook een wijntje op kantoortjes weer.
Dus ik denk dat dat geen problemen gaat opleveren. En dat geeft je in de planning toch wel iets meer ruimte.
Ja.
Dan voor ogen hadden.
En dit is dan zeg maar in ieder geval de laatste keer dat de kinderen zeg maar in Nederland hun verjaardag gevierd hebben.
Tenzij ze een van de volgende jaren jarig zijn in een schoolvakantie, dan kan het zomaar zijn dat we in die schoolvakantie wel weer in Nederland zijn. Maar ja, in principe wel.
Ja.
Ja, dus hoe was dat de afgelopen week?
Nou, uitbundig, want we zijn vorige week teruggekomen van een weekje Frankrijk, van klussen en wat afspraken die we hadden en dergelijke allemaal. Maar dat konden we niet uitgebreid doen, want het was vakantie natuurlijk, maar we moesten wel iets eerder terug zijn, want de jongste was als eerstejarig eigenlijk.
Ja.
Dus we waren thuis tot een dagje bijkomen en daarna begon de verjaardag, maar dat was een verjaardag vierdaagse geworden eigenlijk zo'n beetje. Dat was 4 dagen achter elkaar taart eten en friet eten en cadeautjes uitpakken. En
bezoek. En ja, dan moet je even bij uitleggen. Ze zijn we zitten 1 dag tussen. Ze zijn dus zeg maar 2 dagen na elkaar jarig. De jongste is op de 25ste jarig en de oudste op de 27ste. Dus dan vier je dat natuurlijk gemakshalve de 26ste.
Ja.
Precies. Maar ja, ze moeten natuurlijk ook hun eigen feestje kunnen vieren. Hun eigen feestelijke dag hebben. Dus dat was, en er was nog iemand die kwam nog een dag eerder, want die kon anders niet. Dus het was echt 4 dagen aan 1 stuk door.
Ja.
Nou, zijn ze wel echt jarig.
Hyper de piep.
Nou, we hebben het uitgebreid gevierd. Dat kun je wel zeggen. Ja. Dat zeker weten.
Precies. Over tot de orde van de dag. Hoor. Dachten wij daarna.
Ja. Ik denk, even geen taart meer.
Helemaal hyper op school.
Ja. Ook tracteren. Ja. Zeker.
Dat maken, denk ik. Of doen ze dat?
Nee.
Wat had je gemaakt?
Nee, we hadden voor Sonny hadden we zakjes dino poep. En voor Jemaya hadden we zakjes eenhoornpoep.
Oh ja.
Dus dat was van die mannen, weet je, van die gekleurde gepofte rijst.
Ja.
En de dino-poep waren chocoladepinda's en chocoladerozijnen.
Oh ja, dan gewoon in een zakje. Ja.
En dan in een zakje. En dan had Jordi leuke kaartjes opgemaakt.
Oh, leuk.
Dus dat was helemaal prima.
Dus we hebben nu alleen nog twee kinderfeestjes te gaan en dan hebben we de hele riedel gehad.
Dan zijn we er.
Oh ja, dan zijn we er. Ja.
Dat is natuurlijk klaar.
Ja, ja, en bij jullie? Rustig weekje, druk weekje?
Nou, ja, ik ben deze week wel druk aan het werk. Ik heb 5 dagen deze week. Ik was natuurlijk wat minder gaan werken, maar ik had geruild met een collega.
Ja.
Omdat we over 2 weken een feestje hebben. Dus dat kwam ons uiteindelijk ook wel weer beter uit. Dus dan kwam ik weer op 5 dagen. Maar het is eigenlijk wel prima. En Herman die heeft vakantie ook van de peuterspeelzaal. Want
oh, ja.
Die gaat inmiddels naartoe.
Kijk, en hoe vindt hij het daar?
Ja, hij vindt het fantastisch.
Leuk.
Hij komt helemaal, een beetje bij de hand komt hij ook thuis. En u tegen me. Toch u?
Oh.
Wat is dit? Ik zeg, hoe kom je daar nou aan? Ja, dat moet ik tegen de juf zeggen, zegt hij.
Ja, dan nemen ze maniertjes mee, hè?
Ja, maar het was echt wel gemeen, zeg maar. Ook. Ja, dus het was
grappig.
Ja, het was wel schattig.
Nou, maar, leuk.
En hij heeft daar een of ander vriendje wat niet zo goed kan praten. En dan hebben ze, zei de juffrouw, hoor, ik heb het niet gehoord, maar hebben ze een soort van eigen taal ontwikkeld. En dan legt Herman af en toe wat woordjes uit. En dan heeft hij het over mijn mama en mijn papa.
Ja.
Het is echt een schattig voor woorden, zeg maar.
Nou, leuk dat het zo goed gaat. Ja. Dat hij daar zo naar zijn zin heeft. Fijn.
Werkjes gemaakt voor Valentijnsdag met klei en kralen. En de gekleide asbakken van vroeger, zeg maar.
Ja,
Wat anders.
Ja.
Nou, leuk.
Ja, dus het is wel echt super. En jij, Ewald, ben jij druk geweest?
Nee, valt eigenlijk best mee.
Ja, valt best mee.
Valt best mee. Gewoon werk. Ja, nee, maar ja, gewoon werk inderdaad. Maar de Den Haag was dicht. De Kamer was met reces.
Ja, dat scheelt.
En dat scheelt een hele bult werk als je een aantal opdrachtgevers hebt die vooral ook met de Kamer van doen hebben.
Mm-hmm.
Dus het was eigenlijk, je merkt gewoon meteen dan dat het land gewoon een beetje stil ligt en dat het allemaal rustiger is. Geen debatten, geen vragen, geen toestanden. Dus ik heb wat overuren van de afgelopen weken kunnen compenseren, zeg maar.
Kijk.
En, lekker een beetje rustig aan gedaan.
Nou, lekker een beetje oord op zaken stellen. Dat is ook wel even fijn een keertje.
Wel fijn, inderdaad. Wat de opdrachten nog afgerond. En dan, maandag begint het circus weer, zullen we zeggen.
Kijk, nou, dan ga je er in ieder geval uitgerust in.
Ja, precies. Dat is precies.
Dat is helemaal mooi. Helemaal goed. Hé, laten we eens naar het onderwerp van deze eerste aflevering van seizoen 2 gaan. Want wij zijn vorige week in Frankrijk geweest.
Ja.
Zoals Jordi al zei. En daar kwamen wij toch wel weer een interessant onderwerp tegen. Namelijk het isoleren van een huis.
Mm.
Had ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar daar werden wij ineens...
Een beetje met de neus opgedrukt. In ieder geval doordat het heel vaak gezegd werd. begonnen we toch langzaam te denken van misschien
moeten wij daar
even aandacht aan geven.
De dikke muren daar.
Nou, precies.
Dat dachten wij ook.
Ja. Dat dachten wij ook. We hebben daar natuurlijk van de zomer hebben we daar dubbele beglazing allemaal in laten zetten. En we zijn bezig de vloeren opnieuw te leggen, de balken recht te leggen en dan ook gelijk de vloer te isoleren.
Mm-hmm.
Uiteraard gaan we ook het dak isoleren als we daar... aan toe. Hè. We werken een beetje van onder naar boven.
Ja.
Zodra we bij dat dak zijn, wordt ook dat dak geïsoleerd. Dus wij dachten, nou, we hebben onze zaakjes goed op orde. Die muur is 60 centimeter dik. En klaar.
Ja.
Ja, dat bleek toch even, althans, daar werden we toch even licht aan het twijfelen gebracht.
Een aantal aannemers of elektriciens en dergelijke, die dachten daar toch heel anders over.
Ja.
Ja.
Die zeiden, je moet gaan isoleren.
Nou ja, die kwamen inderdaad binnen om een offerte te maken voor de elektra. En het ligt allemaal, zoals jullie weten, behoorlijk open. Dus wij dachten, nou, dat is hartstikke makkelijk. Ze kunnen overal bij, niet heel ingewikkeld. Je kunt precies zien waar je heen gaat.
Ja.
Met al je leidingen, je bedrading, je dingen. En een van de eerste dingen die al die mensen vragen is, gaan jullie het isoleren aan de binnenkant? En dan staan wij ze een beetje glazig aan te kijken. En dan denken zij dat dat door aan de taal ligt.
Ja, voorzetwandjes, zegt ze dan.
Ja, zegt ze, ja, voorzetwandjes.
Ja.
En wij zeggen dan voorzetwandjes, hoezo moet die... maar je moet wel isoleren, hoor.
Ja, dat klopt. Dat zei ze herhaaldelijk, maar niet één keer. Maar dat hebben we echt een aantal keren gehoord. En toen kreeg ik toch wel een moment dat we begonnen te denken van... moet het dan echt gebeuren? Ik denk, zelf dacht ik, je hebt hele dikke muren. Dus dat blijft wel koud of dat blijft wel warm. Maar
dat is juist het fijne aan dat soort huizen, toch?
Ja, precies. Ja. Dus wij werden daar echt op aan twijfelen gezet. En toen hebben we toch, zijn we toch maar een beetje gaan googlen of een beetje rond gaan kijken of zo. Want mensen gaan, we dachten, joh, gaan we het aan die vragen of dan gaan we het aan die vragen. Dan kunnen we ook nog wel even checken. Want een paar schotten waar we wel eens bleven, dan konden we bij die mensen wel eens vragen hoe ze hadden gaan.
Die waren dikke buren. Niet.
Maar die waren er niet. En toen was jij toch wel.
Nou, we hebben het eerst nog aan de overbuurvrouw gevraagd waar mensen om wat te praten. Van gewoon zo terloops. Goh. Hebben jullie geïsoleerd? Nou ja, dat was wel een gedeelte geïsoleerd. Ja, dus, ja, ze wisten het allemaal niet precies. Ja, die haalden zo'n beetje de schouders op. En die liet zo'n typische Franse mondscheet. Zo boef, weet je, zo pff, maar, doe maar wat. En die zei, ik zou het gewoon een wintertje proberen. En als het koud is, kun je het altijd nog doen. Ja, maar wij dachten, missen wij nu zoiets? Want onze reactie was hetzelfde als die van jullie. We hebben toch zulke dikke muren.
Hartstikke dikke muren. Of zijn hartstikke dikke muren.
Ja.
Ja, 60 centimeter, dus dat is best wel wat.
Dus uiteindelijk kwam ik de overbuurman tegen een andere overbuurman aan de overkant van de kerk. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Daar is een huis wat in de steiger staat. Dat is hetzelfde soort huis als...
Een smal huis is dat?
Nee, nou, aan de andere kant. Nee, aan de andere kant van het restaurant.
Ja. Oké, okay, ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde soort huis als wat wij hebben. En het staat ook helemaal in de steigers. Die man die is dat ook helemaal aan het restaureren. Maar die doet dat echt heel... Heel precies en ik wil bijna zeggen steen voor steen.
Oh.
En die kwam ik tegen en ik dacht, ik ga die man eens even vragen. Hollandse en die had daar... Meneer. Wat zeg je?
Is dat ook een Hollandse meneer?
Nee, dat is een Franse meneer.
Dat is de man die toen de tijd een keertje langs is geweest om allemaal te vertellen welke aannemers je in de buurt moest benaderen en welke niet. Ja.
En die weet er, die duikt daar allemaal heel erg in. Die weet er veel van of die zoekt het in ieder geval heel erg uit. En die had er inderdaad wel een interessante kijk op, vonden wij.
Nou, die had er echt onderzoek naar gedaan eigenlijk een beetje. Hè? Dus die had zelf eigenlijk ook de situatie dat hij dacht van, joh, wat moet ik daar nou precies mee? En die heeft ook wel eens gehoord van de elektriciens van, joh, het moet er in je voorzetwandje op. Maar dan ga je een beetje denken aan de twijfel waarom ze dat willen. Willen ze dat hebben om de isolatie echt letterlijk te doen? Of is het een makkelijke manier om je elektra gewoon op de muren te zetten, omdat er toch een voorzetbandje voorkomt?
Ja.
Dat is een beetje de vraag. Kijk, voor hun is het ingewikkelder als ze alles moeten gaan invrezen en dan die leidingen erin moeten gaan leggen, in plaats dat er ook gewoon op kunnen zetten. Dus dat was een beetje het dubbele waarmee zat. En dat had die man dus uiteindelijk ook een beetje ervaren. En toen is hij naar, ik weet niet precies wat het verhaal is.
Ja, hij vertelde dat hij was uitgenodigd door een bepaalde academie in Parijs, die zich bezighoudt met architectuur en ook het restaureren en herstellen van oude gebouwen en van erfgoed. Waar die een aantal lezingen bij mocht wonen. Ook van architecten en ook van bouwspecialisten die vaker dit soort woningen ook echt restaureren. Kijk, wij zijn natuurlijk een beetje aan het verbouwen. Maar dit soort dingen wordt natuurlijk ook wel eens echt vanaf de grond af aan gerestaureerd en gerenoveerd. En daar ging het dus inderdaad ook over isolatie. En dat vond hij wel heel interessant, want hij vertelde dat daar een man was die daar goed over kon vertellen, wat heel logisch klonk, dat die muren eigenlijk een soort van, hij noemde dat een eigen leven hebben,
ja.
Omdat die muren een soort van moeten kunnen ademen. Dus hij zei, wat je ook doet, isoleer het nooit aan de buitenkant, want dan heb je binnen een jaar een vochtprobleem in je huis.
Kan dat niet ademen natuurlijk, nee.
Het zijn stenen muren. Dat is natuurlijk heel anders dan wat wij hier in Nederland hebben. Dat je betonbouw hebt waar een stenen wand voorgezet wordt. Dit is gewoon echt in steen gebouwd.
Ja.
Ja.
Nee, je mag er ook geen cement in gebruiken, want je sluit het huis gewoon af.
Ja.
Dus dat is gewoon heel anders.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat moet echt letterlijk ademen. En hij zei, de kou trekt van buiten zeg maar je huis in. Hoe kouder het wordt, hoe verder die kou je huis inkomt.
Mm-hmm.
En dat geldt met hitte precies hetzelfde natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja, hoe dikker je muur, hoe beter het isoleert. En de vraag is of zo'n voorzetwandje daar echt heel veel verschil in gaat maken.
Ja, kijk, ik kan me niet voorstellen dat zo'n gipsen plaatje van 1,2 centimeter nog iets doet, zeg maar, op zo'n muur
inderdaad. En, maar hij zei dus van, nee, ik vermoed inderdaad dat het vooral gemakzucht heeft. Maar ook, hij zegt, vergeet ook niet, weet je, isoleren en energiezuinig, dat is wel heel erg hip op het moment.
Ja.
Dat is heel erg in. Ja, dat zijn echt wel modewoorden, dus dat is ook makkelijk geroepen.
Het was ook heel trendy, hè? Het was heel, heel hip om je huis van binnen te isoleren, ja, tegenwoordig in Frankrijk, ja, blijkbaar. In ieder geval, je hebt van die fases en periodes dat mensen bepaalde dingen doen. En nou was het echt zo'n
dit
periode
is echt
dat
zo'n men ding. Echt
voorzetwandjes binnen en lekker afsmeren. Dat was een hele hip manier van werken tegenwoordig.
Dus. Nou, hij kwam met allerlei onderzoeken en cijfers aan dat het eigenlijk ook niet zo heel erg veel zin heeft. En dat zelfs dubbele beglazing maar 10-15% rendement, ja, oplevert ten opzichte van enkele beglazing. Hij zei, het is een beetje gechargeerd, maar ik wil zelfs zo ver gaan dat je je kunt afvragen of dubbele beglazing het wel waard is als je gewoon goede enkele ramen hebt.
Ja.
Dat is,
ja,
wel goed, want hij zegt, dit soort huizen kiert altijd.
Ja, dus dat is komt altijd iets van toch...
Ja.
Ja.
Ja, goed, je zou nog kunnen zeggen, van, dan hebben we in ieder geval geen geluid van de weg, zeg maar. Maar ja,
je zit
helemaal niet langs de weg verder.
Nee, daar hebben ze dus ook geen last van.
Je zit gewoon hartstikke lekker achteraf.
Ja, dat geluid van de merel en de lijster een beetje buiten, s'ochtends.
Nou, het was wel heel grappig, de percentages die hij vertelde. Daar had ik eigenlijk nooit heel erg bij stilgestaan. Nee. Voor welke percentage wat effect heeft of zo. En dan vertelt hij, joh, 10-15% bij dubbele beglazing. Was eigenlijk veel minder dan ik eigenlijk had verwacht. Ja. Terwijl het isoleren van je vloer of van je kelder, een beetje afhankelijk, bij ons is dat niet het geval. Maar als je een hele dunne kelder onder je vloer hebt zitten, dus eigenlijk geen...
Echt een soort van kruipruimte.
Ja, kruipruimte, dan moet je dat isoleren. Maar bij ons is het echt zo'n kaven met 1,5-2 meter steen. Dus dat zal niet het geval zijn. Dus bij ons is het echt vloerisolatie. Maar dat levert dus een 30% rendement op.
En dakisolatie tot 40 had hij het over. Zeg, weet je,
ik heb toen in mijn huis, mijn andere huis hier in Haarlem, hadden we ook zo'n kruipruimte. Dat hebben we toen ook geïsoleerd.
Mm-hmm.
Maar ja, en dat was toen heel modern. En er werd toen gezegd, dat levert heel erg veel op. En dat hebben we toen vol laten gieten met van die, zeg maar, van die piepschuime wiebertjes die ook in de tv-dozen en zo zitten.
Mm-hmm.
Maar ja, misschien dat het wel iets oplevert, hoor. Maar het zorgde in ieder geval niet dat die vloer minder koud was en zo. Het bleef gewoon...
Toch een beetje
gevonden in de marge, naar mijn gevoel.
Dus ja, wij waren inderdaad eerst even op een verkeerd been, maar inmiddels staan we weer stevig op beide voeten, dat we denken, weet je, wij doen het gewoon niet.
Nee, gelijk.
We gaan het gewoon proberen. We hadden al bedacht, van als het echt nodig zou zijn, dan gaan we eerst beginnen dan gaan we ook bedenken van, joh, er zijn bepaalde muren die we wel willen, bepaalde die we niet willen. En dan kan je zeggen van, joh, die muur die staat nergens tegenaan, dat is de langste muur van allemaal. Nou, als je die meepakt, kijk wat dat het effect van is. En dan probeer je gewoon op die manier. Ja, even kijken waar het heen gaat.
Daar kwamen elke ochtend dat huis binnen. Het eerste wat we deden is naar een muur lopen, ons hand erop leggen. Is dit koud? Nou, ik vind het eigenlijk best wel meevallen.
Nee. Ik vond daar de buren kouder.
Deze muur hier, zeg maar, wel geïsoleerd hebben.
Maar dan moet je even zeggen, we grenzen aan de poort.
Ja.
Ja, dat is wel echt een buitenmuur.
Ja, het is echt een buitenmuur, ja.
Ja,
het is echt een buitenmuur en die was echt...
steenkoud.
Die was echt steenkoud. Ook toen we vorig jaar, of 2 jaar geleden, zeg maar... nou, in deze periode, een maandje later ongeveer, bezig waren.
Mm-hmm.
Echt steen en steen koud. En toen hebben we dat wel geïsoleerd met een voorzetwand.
Mm-hmm.
En toen konden we inderdaad ook daar nieuwe leidingen gewoon opschroeven. En dat was heel makkelijk.
Is ook heel makkelijk, tuurlijk.
En dat heeft het wel ook echt opgeleverd. Maar die muur was ook ontzettend hard. Dus het was ook heel veel hakwerk geweest. En er was ook een andere mogelijkheid om hem te isoleren met die voorzetwand.
Nee, maar goed, het is natuurlijk een heel ander soort bouw. Die muur naar jullie steeg is niet 60 centimeter dik.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is gewoon 2-steens spouwmuur, dus jaren 30
was
van de vorige eeuw.
Iets meer naar binnen ging bouwen, dus dat je niet meer van je woonkamer kwijt was. Maar...
Ja.
Ja. Nou, bij ons worden ze ook niet gelukkig van vrezen, denk ik wel. Want het is natuurlijk zo'n hele ouderwetse muur. Het bestaat eigenlijk gewoon van gestapelde keien.
Het zijn gestapelde stenen.
Met een soort
achtige
met leemdertussen.
Ja, leemdertussen, kalkachtig iets.
Ja, dus misschien is het ook nog wel... misschien is het ook nog wel omdat, zeg maar, als je het opbouwt, dat, zeg maar, dan de prijs aantrekkelijker is. Hè? Dus dat ze uiteindelijk meer werk hebben. Want als jij zegt van, ja, we willen alles ingevreesd hebben en dat kost 5 dagen extra werk... keer het uurloon, dan, nou ja, dus het kan ook nog
dat
een argument is om te zeggen, we kunnen het beter opschroeven en een voorzetwandje.
Ja,
we hadden al een tussenweg, hè, daar hadden we al bedacht van, nou, als dat echt zo'n enorme crime is om het uit te vrezen, dan gaan we werken met lamelliseringen.
Ja.
En dat je dan eigenlijk een meter van de grond rondom een soort verhoging hebt, achter iets, maar Dat was ook nog een optie die open staat, maar alleen in noodzaak.
Ja, snap ik wel. Maar we waren dus eventjes eventjes op het verkeerde been. Of nou, op het verkeerde been. We waren even aan het twijfelen. Ja, we hadden weer een nieuw onderwerp om even over na te denken.
Ja, precies. Ja,
er zijn dus nu wel kennelijk meerdere opticiens of elektriciens.
De allereerste daar hadden we uiteindelijk na 8 maanden heel erg blij mee dat we een offerte hadden. En toen we een aangepaste offerte vroegen, toen waren we weer 2 maanden verder.
Nu is
het weer
stil.
Toen hebben we eigenlijk door de radio stilte gewoon afscheid van ze genomen. En zijn we gewoon rond gaan bellen de andere elektriciens, opticiens, zou ik zeggen.
Ja.
En eentje is er nou heel snel geweest. En die wou ook meewerken aan de planning die we voor ogen hadden. Dus dat ziet eruit. Nou moet hij nog wel zo'n vette sturen. Dus daar moet je toch wel weer achteraan gaan.
Maar we hebben nog hoop.
We hebben nog hoop.
Ik weiger nu meteen op te
gaan. We zijn niet pessimistisch over iedereen.
Maar er komt toch wel... Ik kan me herinneren dat we het een tijd geleden over gehad hebben... dat zeg maar eind van deze maand was de Elektra helemaal klaar. Dus we hadden nu wel een soort... Ik vertrek nu net in de
Ja, precies.
Nou, de deadline is al verschoven naar mei volgens mij, hè?
Ja.
Dat het klaar moet zijn. Nee,
dit is echt wel het hoofdpijndossiertje voor ons. Ja, Elektra, iemand zover krijgen dat hij de Elektra komt doen.
Nou, hetgeen is
dat is echt nu het belangrijkste ding daar.
Dat houdt de boel een beetje tegen. Je kan kamers echt af gaan werken als die leidingen erin zitten. Kunnen ze gaan...
Want waar gaan jullie wonen, zeg maar, gewoon over 4,5 maand?
Nou, het idee was gewoon in ons eigen huis. Want in principe is het verder... zo goed staat het zo in de stijgers dat het afwerken gewoon kamer voor kamer gedaan kan worden.
Ja, okay.
Alleen daar willen we pas aan beginnen als die Elektra erin zit. Want anders dan gaan wij een kamer heel mooi maken en trekt zo'n elektricien het weer helemaal open. Ja. Dat heeft gewoon niet zo heel veel zin.
Maar heb je een keukentje dan al?
Nou, een keukentje is natuurlijk zo gefabriceerd. Dat is heel ingewikkeld.
Daarnaast hebben we ook nog steeds het huis van de buren die we mogen gebruiken. Hè? Zelfs als we niet kunnen slapen, dan kunnen we volgens mij nog tot eind september bij de buren in het huis zitten.
Dus je hebt nog iets van planning.
We hebben zeker nog ruimte en we hebben zeker nog planning. Een gasfornuisje met een gasfles erop geschroefd is natuurlijk zo neergezet in die keuken.
We hebben nog een tent die jullie kunnen lenen.
Ja, we hebben zelf ook nog twee.
We kunnen ook gewoon
een tentenkamp beginnen.
Kampioen municipal.
Precies.
Nee hoor, dat komt helemaal goed.
Heb ik ook wel vertrouwen in.
Ja, nee, we merken wel dat nu die nieuwe ramen erin zitten die gewoon weer normaal dicht kunnen. Dat wel echt, dat scheelt wel
heel veel. Ja. Ja, wat ik ook wel grappig vond was dat op het moment als je na een tijd voor het eerst in het huis is, dan is het best wel heel koud in het huis.
Ja.
En dan is het buiten is het misschien, 5-6 graden. Zou het warmer geweest zijn?
Nee,
of kouder?
het was
kouder buiten.
Nee, warmer.
Warmer, was warmer buiten, maar maakt niet uit. Maar in ieder geval dat je hem dan openzet, je ramen, de halve dag of zo. En dat je dan merkt dat de temperatuur in je huis gewoon echt warmer wordt door het openen van je ramen. Terwijl het nog niet eens zo heel erg warm buiten is. Het is echt gewoon op een moment was nog winterjassen dragen en dan een moment niet. Dus
maar doordat de zon naar binnen scheen, het warmde daar gewoon wel echt van op.
Je zit natuurlijk lekker in zo'n hoekje daar.
Ja.
Ja, dat klopt.
Dus het waait niet hard.
Nee. Dus het komt helemaal goed. Ik heb er nog steeds alle vertrouwen in.
Ja. Maar weet je, hoe leuk is het om daar gewoon wel... en dan misschien nog een beetje krakkemikkig te wonen... en dan gewoon stuk voor stuk die kamers lekker gewoon...
Het geeft je gewoon echt tijd. Hè? Kijk, naast het belang voor de kinderen en het leren van de Frans... is het ook gewoon een noodzaak in het opzicht van... als we nog steeds op basis van de vakanties door zouden gaan... dan zouden we nog 5 jaar bezig zijn. Ja. Terwijl ik denk, als je daar ter plekke bent... dan kan je ook weekends, dan kan je ook s'avonds... kan je tussendoor een uurtje als je even niks te doen hebt... kan je steeds even wat doen en dan kan je altijd bezig blijven.
Het scheelt gewoon heel veel tijd.
En afspraken zijn gewoon makkelijker te maken. Ja. Want dat merk ik nu ook, weet je. Als ik nu mensen bel en zeggen ze... ja, is prima, ik kom volgende week Jan langs. Ja, dat snap ik, maar dan ben ik er
even niet. Dat zijn we er
Nee, precies.
En dat is gewoon, dat maakt het onhandig.
Ja.
En met het mooie weer, jullie appten een beetje op een gegeven moment van, het is hartstikke lekker en we hebben onze jacht niet aan. Ja, ik had helemaal niet meegedacht dat jullie in Frankrijk zaten, dus ik dacht, het verschil zal bij Haarlem, hoe groot kan het zijn, maar goed. Een jaar later was het hier
toch
hartstikke lekker.
Zeker.
En mijn recept van deze aflevering heeft daar ook mee te maken met dat mooie weer.
Nou, vertel even, want ik ben erg benieuwd wat voor recept je hebt meegenomen deze week.
Ja, ik ga het in de show notes zetten, het recept. Wat ik gedaan heb is, en dat is ook een beetje wat jullie in Frankrijk doen, met regionale en lokale producten. Veel werken straks als je gaat eten. We hebben Ik heb barbecue aangestoken. Lekker schoongemaakt, dat groene ei. Het was zulk mooi weer dat ik echt helemaal zin had om buiten te koken. Mm-hmm. En ik heb een liefarvarken van het liefarvarken, het Limburgs varken, mm-hmm. dat daar rondscharrelt. En dat echt een streepproduct is in Limburg waar ze trots op zijn. Van dat liefarvarken hebben we een stuk van de nek genomen. En daar heb ik een rub gemaakt van allemaal kruiden. En daar heb ik hem 2 dagen in de koelkast met die rub, zeg maar. En het recept daarvan zal ik in de show notes zetten. Met die rub echt laten intrekken. Mm-hmm. Toen hebben we hem in 7 uur hebben we hem op 100 graden heel langzaam gegaard. Met een kerntemperatuur van 80 graden. En dat werd echt super mals, dat vlees. Dan kan je er nog een fantastische barbecue saus bij maken. Die bestaat uit cola. Een groot deel cola en ketchup. Het klinkt niet heel aantrekkelijk als je het nu zo vertelt. maar het
was heel lekker.
Ja, het is cola en ketchup. En dat kook je dan in. En dan heb je een hele mooie, zoete Amerikaanse barbecue saus. En toen kwam zeg maar helemaal het feest, want dit vond ik echt al geweldig om te doen. En ik vind dat liefarvarken, het is echt heel erg mooi, een mooi vlees. En het is ook leuk omdat je weet dat die varkens daar op een bepaalde traditionele manier gehouden worden in van die velden. Je ziet ze daar zo lopen in de Limburgse heuvels. Dus dat vind ik heel erg leuk. En we hadden ook nog de Rolls Royce onder de mixers gekocht.
Een Bamix.
En daar zaten allemaal van die bakjes bij waarvan.
Je bent in de 40 en je koopt een Bamix.
Ik had een Bamix. Van bakjes bij. En toen heb ik gewoon heel erg. Met allemaal mesjes en dingetjes. En toen heb ik een fantastische koolsalade gemaakt. Die ik heel fijn kon snipperen.
Lekker.
Dus dat was ook heel erg lekker. En dat was ik echt. Misschien.
Helemaal los.
Helemaal los in de keuken. Ik hoor hem glunderen door de microfoon heen. Heerlijk.
Precies. Dus ook het recept van dit was heel simpel. Maar zo'n koolsalade en dan van dat mooie varkensvlees. Helemaal doordrenkt is van die smaak van die rub.
Heerlijk.
Een beetje van die saus en dan wat gebakken aardappelen erbij. Of gepofte aardappelen. Op zo'n barbecue. Ja, dat was echt. Dat had ik helemaal
goed.
Het zomergevoel weer.
Ja, dat snap ik. Ja. Hey, maar zo'n liefarvark, kun jij dat gewoon bestellen bij de slager? Of hoe heb je dat? Dat komt uit Limburg. Dus
We hebben. En je kan dus op de website. Kan je kijken waar ze dat dan verkopen.
Ah, zo.
En we hebben hier in Heemstede zit een. Zit een slager die heel veel van dit soort traiteurachtige dingen verkoopt. Hè, die ook uit Spanje, die Spaanse varkens, zeg maar de eikeltjes eten. Ik kan even niet op de naam komen.
Ja, hoe heet dat ook weer? We hebben van de week zitten kijken.
Precies, die verkoopt die daar ook. En ze hebben heel veel mooi speciaal vlees. En ze hebben dus ook procureur van het liefarvarken. Uh-huh. Dus een heel goedkoop stuk vlees eigenlijk. Die nek zonder de botten zeg maar erin. Maar uitermate geschikt om in een groot stuk op je barbecue te leggen. En dan, of in je oven natuurlijk, als je geen barbecue hebt. Het gaat er vooral om dat je op een lage temperatuur heel langzaam gaart. En dan, dat die smaken er helemaal zo mooi intrekken.
Mooi streekproduct. Goed.
Precies.
Ja, klinkt lekker.
Klinkt zeker lekker.
Ja, en dat kan dus, weet je, dat kunnen jullie natuurlijk ook gewoon heel mooi doen met de varkens die je daar straks koopt van de boeren in de buurt.
Zeker.
Nou, dat is het leuke. Dat kan je later allemaal gaan uitzoeken. Hè. Dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan. Maar dat zijn wel dingen die we echt willen gaan doen. Om te kijken wat daar de streek allemaal te vinden is en te verkrijgen is eigenlijk.
Ja, en dan doen we gewoon lekker de Nederlandse rub. Was het nog een speciale rub of was het een eigen brouwsel?
Ja, het is een soort eigen brouwsel met suiker en kruiden en allemaal dingen door elkaar. Dat staat nu in een, dat heb ik gewoon een keer in een grote hoeveelheid gemaakt. En dat staat nu in een bonne maman potje. Aha. Staat op tussen de kruiden.
Heerlijk.
Niet te verwarren als je jam op je brood wil.
Precies. Dus dat smeer je het dan gewoon lekker mee in. En een aanrader en de recepten komen in de show notes.
We hebben dit seizoen ook een nieuwe rubriek, namelijk de luisteraarsvraag. En we trappen meteen af met een leuke vraag die ons gesteld is door Jordi van Eindhoven. Dankjewel daarvoor, Jordi. En Jordi die vraagt zich af hoe lang wij denken dat de kinderen erover gaan doen om Frans te leren.
Oh ja.
En dat vond ik eigenlijk best een hele goede vraag.
Dat is een hele goede vraag.
Dat is ja, zeker. Want wij hebben daar natuurlijk een leuk idee bij. Ja, ja. Wij denken, dat denk ik dus ook dat ze dat dus heel vrij rap doen.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ik vertrek altijd van die, dan sturen ze die kinderen gewoon, dan wonen ze een paar weken, sturen ze die kinderen gewoon naar school. En dan hoor je ze altijd zeggen van, nou, ze spreken nog helemaal niks. Maar ja, je hoort die mensen eigenlijk nooit dat dat gewoon heel erg lastig is en lang duurt.
Nee, precies. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje onze hoop en verwachting. Weet je wat het is? We merken dat sowieso al wel, dat als we op vakantie zijn of als we daar zijn en ze komen andere kinderen tegen, dat daar al een soort van basiscommunicatie met handen en voeten en ja, gewoon houding al mogelijk is, waardoor zij veel onbevangener contact leggen.
Ja,
dat is sneller begrijpen.
We hebben ook gezien dat we vorig jaar afhankelijk waren op een of andere, dat we daar in zo'n dorp gingen eten. Toen was er een jongetje, ook een Frans jongetje, waar die mee aan het spelen was en aan het dansen. Nou, die hebben echt de wereldse avond gehad samen.
Ja.
Dat ze elkaar helemaal niet verstonden.
Nee, precies. En ik denk dat dat ook de kracht van kinderen is die een andere taal leren. Die gaan daar een stuk onbevangener in. Die zijn nog helemaal niet bezig met alle fouten die ze kunnen maken of alles wat ze niet weten. Dus wij hebben inderdaad ook heel erg de hoop dat ze, zeker als ze op een gegeven moment naar school gaan en daar echt in ondergedompeld worden. Want dat hoor je toch wel aan alle kanten, dat je een taal eigenlijk het beste leert als je er echt in kunt onderdompelen. En dat gaat natuurlijk wel gewoon gebeuren op school. Dat eigenlijk met een paar maanden toch wel...
Ik denk dat het in het begin een beetje zwaar voor ze zal zijn. En dat ze geen zin hebben of niet zo leuk zullen vinden. Of zo. Maar ik denk dat het even door de zure appel heen bijten is. En dat het dan echt als een speer gaat. Wat zeg je?
Ze zitten niet bij elkaar in de klas, hè?
Nee, ze zitten niet bij elkaar in de klas.
Nee, maar het komt het niet ook voor een deel... Weet je, op kinderen ligt ook helemaal geen maatschappelijke druk, weet je? Nee. Er is niemand die zegt van, joh, belachelijk. Iedereen zegt van, goh, nou, Sonny, Shamaya, kom maar en we helpen je wel, weet je wel.
Precies.
Het gaat denk ik op een hele andere manier.
En het wordt van volwassenen ook wat meer verwacht dat je het dan meteen een beetje goed doet. Althans, je verwacht dat ook van jezelf. Ja. Nou ja, we proberen ze natuurlijk wel een beetje voor te bereiden op de meest basiswoorden. Hè. Ze kunnen tellen in het Frans en ze kennen de kleuren in het Frans. En we zijn bezig met de dagen van de week. Weet je, dat is gewoon even praktisch, maar dat is nog niet om een gesprek te voeren. Maar ik dacht bij mezelf, weet je, ik vind het eigenlijk een hele goede vraag. Wij kunnen dit nu wel denken, maar laat ik daar ook nog eens even ietsje dieper in duiken. Dus ik heb inderdaad wel het een en het ander gevonden. Ook die linkjes zet ik straks natuurlijk even in de show notes. Want er is best wel wat te vinden over het leren van een tweede taal en ook het verschil tussen volwassenen en kinderen. Wat ik daar eigenlijk vooral heel interessant in vond, is dat als je je moedertaal leert, dan doe je dat met je linker hersenhelft, omdat je onbewust patronen herkent en omdat dat eigenlijk een soort van spelenderwijs gaat en je bent niet heel bewust daarmee bezig. Als je op latere leeftijd een taal leert, dan doe je dat dus eigenlijk met je rechter hersenhelft, omdat je de regeltjes gaat leren, dat je de grammatica probeert te stampen. Maar eigenlijk is dat dus een hele tegennatuurlijke manier voor je hersenen om die taal te leren. Dat vond ik eigenlijk wel een hele interessante observatie uit een onderzoek wat ik gevonden had. En dat kinderen, omdat ze er eigenlijk niet mee bezig zijn dat ze die taal moeten leren, maar alleen bezig zijn met ik heb een behoefte. Ik wil bijvoorbeeld spelen met een vriendje of een vriendinnetje en die kan ik niet verstaan. Hoe doe ik dat dan? Oh, dan is het handig als ik een paar woorden ken. Dus dat is een hele andere aanvliegroute van een taal leren dan wij volwassenen die denken, oh ja, ik moet wel tegen de burgemeester kunnen vertellen dat ik straks een hek om mijn tuin wil zetten. En je bent daar veel...
En zou die linker hersenhelft dan ook, zeg maar, want als ik naar Frankrijk ga, dan, nou, de eerste dagen is het allemaal een beetje moeilijk, maar er komt er altijd steeds meer weer boven, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Herkenning van voorgaande jaren en dingen. Zou dat dan ook met je linker hersenhelft zijn?
Nou, dat zou er best wel mee te maken kunnen hebben, dat bewuste en onbewuste inzetten van die taal, dat wel te maken heeft met waar in jou brein je die taal hebt opgepikt. Ja, het fijne weet ik er ook niet van, maar ik vond het wel een hele... Ja.
Kijk, en ik kan me ook voorstellen, ja, de dingen die ik in het Frans goed kan onthouden, hebben vaak toch te maken met eten en drinken. Dat,
mm-hmm. Dat is toch je interesse.
Je interesse. En ja. kinderen leren natuurlijk van taal vanuit hun interesse en vanuit hun eigen behoeften.
Ja.
En niet van, ja, ik moet nu weten wat de vergunning aanvraag in
precies.
Het
Frans
is. Of, hè?
Nou, dat. En ze leren spelende wijs. Ze hebben wat dat betreft een kleinere belevingswereld, waardoor die ook overzichtelijker is. Ja. En mensen hebben toch ook vaak de neiging om tegen kinderen, zeker als ze de taal niet spreken, minder complexe taal te gebruiken.
Ja.
Wat je net al zegt, ze meer te helpen. In plaats van te kijken wat je allemaal niet kunt. Daarentegen is het ook wel weer zo dat je als volwassenen, hebben we het ook wel iets van voordelen. Wij zien sneller verbanden. We kunnen beter abstract denken. Dus we kunnen beter ook verbanden zien tussen talen die met elkaar te maken hebben.
Ja.
En Frans ligt niet zo ver van het Nederlands af. Het is niet dat je een taal...
geen Chinees, zullen we maar zeggen.
Nee, dat is gewoon een hele andere taalstructuur. Het enige wat jongeren wel gewoon echt voor hebben op volwassenen is dat ze echt accentloos kunnen leren spreken, omdat hun mondspieren nog veel, nog veel beter al die verschillende klanken kunnen oppikken. Oh. Ja, dus ik vond het een interessante vraag, waar ik ook nu eigenlijk nog beter weet waarom ze het nu best wel heel snel gaan oppikken.
Grappig.
En hoe snel het zal zijn? Joh, ik denk dat het in een halfjaartje misschien wel... Het is al,
nou, dat denk ik wel, ja.
Ja, denk het ook.
Dat denk ik wel.
Ja. Ja. En het scheelt ook dat ze namen hebben die je in het Frans ook gewoon makkelijk uit kan spreken.
Dat scheelt ook absoluut. Dat scheelt absoluut.
En het voor hen ook wel makkelijk maken om zich een beetje te handhaven in Frankrijk.
Ja. Zeker. Ja, zeker. Dus we gaan het zien. We houden iedereen op de hoogte.
Ja,
leuk.
En heb je nou ook een vraag voor ons of hoor je graag iets over een specifiek onderwerp? Wil je dat we eens een keertje iets uitzoeken of aansnijden? Laat ons dat dan even weten. Je kunt een bericht achterlaten op onze podcastpagina vriendvandeshow.nl/doei-nederland. Of je kunt een DM sturen naar ons Instagram of via Facebook of op een andere manier dat je ons weet te vinden. En wie weet komt jouw vraag dan wel langs in de volgende aflevering.
Nou, leuk onderwerp.
Ja, hartstikke leuk. En dan nu over tot de orde van de dag. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Doei.